Hey, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van DevTalks. Wij zijn developers met een passie voor techniek. In deze podcast bespreken we de laatste trends op het gebied van software development. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan een like achter in je favoriete podcast app. En heb je feedback? Laat dan een reactie achter of stuur een mail naar podcast@cloudrepublic.nl.
Hey, en welkom bij deze 32e aflevering van DevTalks. Ik zit hier aan tafel met Florian Schaal.
Hallo allemaal.
En ik ben Diebre Mulder. Hey, Florian, we gaan het vandaag hebben over .NET. Ja. En normaal zijn wij natuurlijk altijd helemaal lyrisch over C-Sharp .NET.
Zeker.
Is dat onze go-to language met C-Sharp, zeg maar. Alleen, we moeten eigenlijk niet voorbij gaan aan wat er afgelopen week... vorige week eigenlijk allemaal voor drama heeft plaatsgevonden.
Het begon eigenlijk op Twitter, hè? Ja. De shitstorm, als ik het zo even mag noemen.
Ja, en denk je dat de gemiddelde .NET developer dat een beetje meekrijgt eigenlijk?
Dat ligt er een beetje aan of je inderdaad een beetje .NET op GitHub en zo'n dingen volgt. En ziet wat daar, omdat het nu open source is, gecommit wordt. Ja. Maar als je dat niet doet, dan als je op Twitter zit inderdaad, dan zie je het misschien.
Ja. Want we hebben deze podcast aflevering gaan we wel even opnemen. Omdat er het een en ander is gebeurd in de .NET wereld. Om het zo maar te zeggen. Van het open source wereldje. En dat is niet allemaal even positief ontvangen de afgelopen tijd. En er is eigenlijk een soort van rel ontstaan online. Mm-hmm. En daar ligt wel een vrij fundamentele discussie ten grondslag.
Ja.
En dat gaan we vandaag even bespreken.
Zeker.
Maar eerst, Microsoft werkt samen met de open source community heel hard aan .NET 6.
Mm-hmm.
Het eerste wat jij daarvan hebt gezien, wat zijn je mening? Wat is je mening?
Zitten leuke dingen in. Ze gaan vooruit. Dus dat is eigenlijk is niet echt dat ik iets heb waar ik nou super naar zit uit te kijken of zo. Maar ja.
Ja, ik had het idee dat .NET 5 eigenlijk een beetje een soort van maintenance release was, om het zo maar te zeggen.
Naar, klopt.
Echt zo'n tussenstap om naar die One Unified .NET te gaan voor mobile, cloud, desktop, alles bijeen, zeg maar.
En er was ook geen LTS trouwens, hè?
Ja, dus, en .NET 6 wordt LTS.
Ja, klopt.
Maar ook wel met leuke features, zoals in aanspeelde .NET 6 en EF Core 6. Dingen zoals minimal APIs.
Mm.
Anti-Framework 6 met nieuwe migration bundles en temporal tables. En C-Sharp 10 zit natuurlijk, wordt gesupport.
Ja, dat wel. Ja, ja, ik moet zeggen, dat er zit inderdaad heel veel van dat EF Core dingen in en zo. En ik ben de laatste tijd eigenlijk heel veel met Cosmos bezig. Dus daar...
Er komt de Cosmos provider voor EF Core.
Ah, kijk. Ja, nou, dat zou dan wel interessant zijn inderdaad. Dus,
ja, en een van de most anticipated features is hot reload.
Oh, ja.
En
ja.
Daar gaan we eigenlijk het even over hebben.
Ja, daar ging het mis, hè?
Ja. Ja, ja. Hot reload. Weet jij, kan jij dat uitleggen wat dat is?
Dat is in principe als jij in je editor, in dit geval Visual Studio bijvoorbeeld, een change maakt, dan wordt de code eigenlijk meteen gereload en zie je de changes live in actie, zeg maar.
Ja, in de webdevelopment wereld, in de JavaScript wereld is het al eventjes gangbaar dat je, dat je dat hebt. Dat de webpack gewoon on the fly opnieuw build en je page reload, om het zo maar te zeggen.
Precies.
En... die feature komt nu dus ook naar .NET 6.
Mm-hmm.
Waarin je niet meer, als je een kleine fix doet in je code, dat je niet meer uit debug mode hoeft opnieuw te compilen en dan weer in debug mode. En we weten allemaal dat Visual Studio dan, of je andere IDE, die gaat dan helemaal van mode switchen. Dat kan
even duren, ja.
Ja. Ja. De interne mensen bij Microsoft waren er ook best wel lyrisch over dat een hele coole feature ging worden. Maar toen kwam de dag dat...
alles veranderde.
Ja, want hot reload werd uit .NET 6 gehaald.
Ja, paid feature.
Ja.
Echt het.
Ja, en hoe wordt dat paid? Wat was het idee? Ja. Het idee was om het, zeg maar, alleen beschikbaar te brengen in samenwerking met Visual Studio 2022.
Ja.
En dan... misschien onder een enterprise licentie van Visual Studio.
Ik denk het wel. Ja, hebben we in het verleden wel vaak gezien dat zo'n cruciale features, dat die echt, ik kan het me nog herinneren met debug snapshots. Die je dus, als je bijvoorbeeld in Azure dat aanzet, dan kun je gewoon zo'n bestanden downloaden, die kun je inladen in Visual Studio Enterprise. En dan kun je gewoon door je productiecode heen runnen, zeg maar.
Ja.
Of debug in dit geval. Dat zo'n feature leek dit ook te gaan worden. Of ja, dat alleen maar Enterprise Visual Studio.
Ja. En dat is waar de community helemaal gek werd, om het zo te zeggen. Ja. Want het zat er gewoon in. Het werkte heel goed. Zeg maar, je had gewoon een .NET Watch commando, zeg maar, in CLI, waar dat andere IDE's dan, bijvoorbeeld Rider van JetBrains, of misschien wel Visual Studio Code, of andere IDE's, die konden daar eigenlijk gewoon mee zeg maar interfacen, om een hot reload naar je development tool te krijgen.
Ja.
Maar ze haalden het eruit. En daarmee kwam er zeg maar een hele shitstorm op gang.
Ja, dat vonden mensen niet grappig, nee.
En hoe zag jij dat in je tijdlijn terug?
Ik zit niet zoveel op Twitter, maar ik kijk heel veel YouTube-filmpjes. En daar zag ik wel wat filmpjes ook met dit thema voorbij komen. En het is natuurlijk... Mensen denken natuurlijk dat... Omdat .NET open source is op het moment, dat dan alles gratis zou moeten zijn. Ja, Microsoft is ook natuurlijk een coöperatie.
Yeah.
En die willen ook geld verdienen. Dus als ze denken van deze feature die wordt helemaal hot en happening. Dan zie je wel snel dat ze de slag maken om dat een paid feature te maken. Dan, Of dat goed is? Nee, denk het niet.
Ja, ja. Dat is de fundamentele vraag eronder. Van, hoe verdient Microsoft geld met het succes van het .NET ecosysteem?
Ja, dat is een lastig verhaal.
Ja.
Eigenlijk niet. Ja, Visual Studio, maar...
Ja, kijk, dus ze doen er alles aan om hun tools, hun betaalde diensten, ja, zeg maar, best in class te laten zijn om samen te werken met .NET.
Mm.
Maar we zien eigenlijk, ja, zelf noem ik dat ze bleeding revenue, om het zo maar te zeggen. Ze links en rechts verliezen ze eigenlijk omzet aan derde partijen die met het succes van .NET weglopen.
Ja.
In het geval van Visual Studio is volgens mij het aantal Rider developers. Wij binnen Cloud Republic zijn de helft misschien wel bijna.
Ja,
dat
denk ik wel zo. Ja, ja. Ja, kijk, ik denk dat dat inderdaad wel een verdienmodel is. Maar natuurlijk als je bijvoorbeeld naar de cloud kijkt, bijvoorbeeld Azure of zo, heb ik ook altijd het idee dat natuurlijk daar gewoon de languages die Microsoft zelf maakt geperfeerd worden om ondersteund te worden, waar dan ook natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus Cosmos SDK's en zo'n dingen. Dus eerst .NET en daarna de rest waarschijnlijk.
Ja, en dat argument zag ik ook wel terug online komen van... Microsoft gaat hier natuurlijk gewoon met .NET geld verdienen, omdat Azure de beste landing zone is voor .NET. Ja. Maar toen dacht ik bij mezelf, is dat zo? Is dat nou... Weet je, de vorige rel was Azure Functions support voor .NET 5.
Klopt, ja.
Dat was eigenlijk gewoon drama, om het zo maar te zeggen.
Ja, maar ik denk dat dat meer kwam door legacy foute beslissing gemaakt, zeg maar.
Ja, dus de technical debt.
Ja.
Want AWS had bijna CMD support voor .NET 5 in AWS Lambda's.
Ja, maar die hadden dus eigenlijk al wat we nu hebben, hadden hun al van het begin af aan gedaan, dat ze dat losgekoppeld hadden.
Ja, de worker en de runtime, om het zo maar te zeggen.
Klopt.
Maar... Ja, goed. Ik bedoel, in de cloud is er een hele shift gaande richting container-based workloads.
Mm.
Ik bedoel, wat voor PaaS-diensten gebruiken we nou echt? Waar .NET, zeg maar, echt in Azure, dat je daar dan eigenlijk alleen .NET kan gebruiken of heel goed .NET kan gebruiken?
Ja, goede vraag, ja.
In app services heb je natuurlijk wel een best wel voordeel bij .NET gebruiken.
Mm-hmm.
Maar ja, je kunt ook gewoon het in containers doen. Dan kun je net zo goed iets anders draaien.
Ja, kijk, het zijn dan echt zo'n features die er dan uitspringen, zoals die debug snapshots. Ik weet niet of die er ook beschikbaar zijn. Voor een andere taal lijkt me niet. Maar,
nee, misschien dat niet, nee.
Maar zo'n dingen, dat zijn dingen waarmee je mensen bindt, zeg maar, aan een bepaalde workflow natuurlijk.
Ja. Maar goed, het was dus al een aardige rel aan het worden.
Ja.
Je zag dat zelfs de meneertjes hoog in de boom, de Hanselmans, de Scott Hunters...
Ja, ik zag het, ja.
Een beetje zenuwachtig werden.
Ja. Die zijn, als je naar Scott Hanselman kijkt, zijn hele doelgroep, zeg maar, zit op Twitter en op YouTube en op zijn blogpost. En ik denk dat dat ruwe tijden waren voor hem.
Ja, want dan moet je als technologie mensen binnen Microsoft, moet je dus die business decision gaan overrulen. Of moet je ter discussie gaan stellen van we maken hiermee het ecosysteem kapot. Het aantal mensen dat met onze met .NET wil gaan werken, gaat hierdoor minder worden.
Mm-hmm. Ja.
Hoe probeer me een beetje voor te stellen hoe zo'n discussie gaat.
Ja, ik weet dus bij bijvoorbeeld als je naar Scott Hanselman kijkt, ik weet dat Scott niet altijd van wat je ziet als er zo'n beslissing gemaakt wordt vaak. Is die wel open erover dat hij het er niet mee eens is. Ik kan me nog een tijd herinneren dat alle demo's die Scott deed van front-end dingen of zo, dan zei hij, oké, laten we wel Chrome gebruiken, want dit is een betere browser dan Edge Internet Explorer. Dus ja, maar het is wel lastig, want je moet natuurlijk, je kunt niet zomaar zeggen van, dit is de beslissing, succes allemaal. Want dan staat je huis in brand, bij wijze van spreken. Dus,
Ja, maar toch hebben ze besloten om Hot Reload toch wel weer terug te brengen in .NET 6.
Ja, ze zijn eigenlijk druk, denk ik. Ik denk dat het is.
Ja, ik denk het ook wel. Maar ja, kunnen we er dan van uitgaan dat alles wat open source ontwikkeld wordt door Microsoft, zeg maar, hè? Want het is niet alleen, kijk, open source is niet alleen we werken in het open, maar er hebben, zeg maar, ook gewoon community members gewerkt aan Hot Reload.
Ja.
En die hebben gewerkt en dan moeten ze in één keer betalen, bij wijze van voor hun eigen werk.
Dat is natuurlijk wel een lastig verhaal. Ik weet nou niet, tenminste, ik kan me voorstellen dat bijna niemand die helpt de license agreement leest. Ik weet niet wat daarin staat.
Ja, tuurlijk. Elke contributie die je doet, heb je geen recht op.
Nee, precies. Dus ja.
Maar ik bedoel, ja, dat is wat anders dan dat ook echt in de praktijk gaat plaatsvinden. Of weet je, het is ook niet zo gelabeld op GitHub van deze feature wordt proprietary. Maar je mag er wel aan werken, open source. Ja, dat is ook een beetje, dat zie je ook eigenlijk nog nooit terug.
Nee. Ja, je bijvoorbeeld, we hadden het net over JetBrains. Je ziet bij JetBrains vaak dat ze dan zelf gewoon een implementatie schrijven. Want in principe, de code die heb je al een keer gezien. Dus lastig om dat te kopiëren is het dan ook weer niet.
Ja, dat was wel grappig. In een van die blogposts van iemand van Dusted Coach. Die legt het aardig goed uit.
Ja,
wat er is gebeurd. Zullen we maar even in de show notes zetten.
Mm-hmm.
Daarin wordt ook iemand van JetBrains gezegd. Van ja, dit had je kunnen verwachten. Die zegt dat. Want de debugger van .NET is ook closed source, om het zo maar te zeggen.
Mm.
Dus je kan maar al... Dit zit er wel redelijk dicht tegenaan.
Ja, zeker. Ja.
Maar ja, het verschil is natuurlijk dat het open source is ontwikkeld en eruit is gehaald. Daar gaat wel de vergelijking mank.
Ja, vooral dat eruit halen, denk ik, dat het probleem is, zeg maar.
Ja.
Kijk, als je het erin had gelaten en had gezegd, hier is de code, maar... Ja.
Ja, ik weet niet. Dan gaan er toch mensen gewoon Visual Studio code plugins maken of...
Ja, die kun je natuurlijk blokken, want jij komt trot ecosysteem, maar...
Ja, dan is het helemaal het einde zoek natuurlijk.
Ja, maar...
Ik probeerde even een vergelijking te maken, of tenminste. Ik was er een beetje over nadenken van, wat is dit nou goed? Of wat gebeurt hier nou eigenlijk? Mm-hmm. Ik snap dat Microsoft geld moet verdienen aan het .NET ecosysteem. Ik denk dat ze dat doen door middel van best-in-class DevTools. Veel mensen die .NET gebruiken zullen... Als je DevOps gebruiken, zullen Visual Studio licentie hebben. Misschien wordt dat wel een beetje minder. Je kunt een argument maken dat .NET het beste draait in Azure. Ik denk dat dat over het algemeen wel gaat. Als je bijvoorbeeld container-based werkt of zo, dan maakt het eigenlijk al niet zo heel veel meer uit.
Nee, ik denk dat het wel klopt inderdaad dat de beste stack voor Azure .NET is. Hoewel je bij de editors bijvoorbeeld ziet dat het heel verdeeld is. Er zijn zelfs mensen die gewoon Visual Studio Code, wat ook gratis is in principe, verdient ook niemand wat aan, dat gewoon gebruiken voor het .NET development.
Ja.
En dan hoef je helemaal niks te betalen natuurlijk.
Nee, ja, dom. Maar ja, goed, Microsoft heeft dus meerdere inkomstenbronnen, zeg maar, vanuit het succes van .NET, laten we het zo maar noemen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld de Java kant op gaan. Bij een Java heb je Java Enterprise Edition. Dan moet je gewoon licenties betalen om een bepaalde specifieke versie van Java te gaan draaien.
Ja, ja, en ik weet ook niet hoe... Ik weet niet hoe... Dat weet ik ook niet. Hoe regelt Microsoft op een moment support? Hebben hun een support level, zeg maar, dat als jij specifiek support nodig hebt bij dingen in .NET Core of zo?
Nee, weet ik eigenlijk ook niet.
Dat zou wel iets kunnen. Dat zie je vaak, namelijk dat open source dingen open source zijn, maar als je, zeg maar, extended support nodig hebt of... Weet je wel, immediate hotfixes nodig hebt of zoiets, dat je dan wel zo'n paid plan hebt, maar...
Ja, nou, dat was wel grappig. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar goed, in ieder geval bij het Java-ecosysteem zien we dus dat er afhankelijk van, bijvoorbeeld als je de Oracle Java runtime hebt, ja, dan moet je gewoon knaken voor betalen.
Ja, dat is duur, ja.
Ja, maar ik bedoel... Dat zouden ze bij .NET ook kunnen doen. Dat je op een gegeven moment een splitsing krijgt. Ik hoop niet dat dat gaat plaatsvinden, maar...
Ja, weet je, ik denk dat het is ze hebben ooit op een gegeven moment .NET open source gegooid. En toen werd iedereen helemaal, vet man, het is nu open source, geweldig. Maar ik denk dat ze er nooit over na hebben gedacht. Omdat, volgens mij was dat een keer, misschien volgens mij zelfs dit jaar. Azure is nog steeds hun grootste kosten... Of winstbron, zeg maar.
Mm-hmm.
En ik denk dat ze dat meer als, wat we al zeiden, als tool na Azure proberen te promoten. Ja. Dat ze er eigenlijk vanaf begin af aan niet over na hebben gedacht van, ja, willen we misschien ook delen hiervan winstgevend maken.
Ja.
Ik denk dat ze begonnen zijn als, zeg maar, dan trekken we meer mensen aan of zo, hè.
Ja, voor Azure. Ja.
Ja, nou ja, Azure, Visual Studio, gewoon .NET in het geheel.
Okay.
Want ik denk als je in het .NET ecosysteem zit, dan de mensen, dan ga je eerder naar Azure dan naar AWS.
Ja, dat denk ik dat nog wel de regel is. Ja.
Ja.
Terwijl ik dus ook steeds meer zie dat wel AWS eigenlijk best wel sterk is voor .NET.
Ja, zeker. Ja.
Maar ja, het is denk ik nog wel... Gewoon de mores dat .NET op Azure gewoon het meest gebruikt wordt. Die combinatie.
Mm.
Dat is ook goed.
Ja.
Ik moet ook nog even één vergelijking maken met Kubernetes. Hè, Google heeft natuurlijk Kubernetes ooit ontwikkeld.
Ja.
Dat is toen naar de Cloud Native Computing Foundation gegaan. Als zijnde van... dat wordt daar onderhouden. Die hebben, zeg maar, de recht en de plichten om dat Kubernetes te onderhouden.
Mm.
Daarmee zijn ze ook een soort van, ik wil niet zeggen slachtoffer geworden van hun eigen succes.
Ja.
Maar als je kijkt naar de meeste Kubernetes clusters, durf ik niet te wedden dat ze niet op Google Cloud draaien eigenlijk.
Nee, precies. Dus ja, dan is het,
Dat is... doen bedrijven daarmee dus altijd goed aan dingen open source brengen?
Ja, goede vraag, ja. Ja. Ja, ik denk dat een vraag is, open source is nu heel hot, dus... Of je attract mensen, of je gaat er heel veel geld aan verdienen. Maar potentieel, als je er geld voor gaat vragen, blijven dus mensen achter die dat niet willen betalen.
Ja, ja, en ik denk ook wel, Google Cloud wordt, als je nu ziet waarom mensen daarheen gaan, dan is, zeg maar, tenminste in de onderzoeken die ik daarvan had gelezen van bijvoorbeeld Flexera, zie je dat echt heel veel mensen voor Google Cloud kiezen, omdat ze vertrouwen dat de Kubernetes offering daar gewoon heel erg stabiel en goed is.
Hmm.
Omdat daar ook de mensen zitten die het, zeg maar, origineel hebben ontwikkeld.
Ja.
Maar ja, je kunt ook wel een argument maken dat Google, zeg maar, iets heel waardevols in de open source community heeft geschonken. En dat andere partijen daar heel veel geld mee verdienen.
Ja, kijk, als hun dat betaald hadden gemaakt, dan weet ik niet of dat zo populair was geworden.
Ja, dus dat is een beetje het probleem.
Ja, dus...
En aan de andere kant, ze hebben nu een heel ecosysteem. Ik ze gebruiken zelf Kubernetes. Nou, en er zijn nu, weet ik hoeveel plugins, tools, et cetera. Dat kan je zelf natuurlijk ook vooruit helpen.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Dus ik denk dat het eigenlijk voor de grote techbedrijven wel de conclusie is. Je kan maar beter betrokken zijn bij het winnende ecosysteem. En of dat nou open source is of Of niet. Ja, dus dat zal vaak open source zijn.
Mm.
En dan zijn er altijd manieren te verzinnen om daar geld mee te verdienen.
Ja, ja, ja. Ja, zeker. Ja.
Ja, nou, ik hoop dat hiermee een beetje de storm afgelopen is van de .NET dramaatjes de afgelopen week.
Ja, ja, we hadden er ook nog eentje die jij mij vertelde over de foundation.
Ja, Ja. Dat was eigenlijk hiervoor nog. Ja, dat was ook nog een mooie. Die vond ik wel iets kleiner van aard. Maar in de .NET Foundation was, dat is zeg maar de... dat is eigenlijk een soort van orgaan dat buiten Microsoft staat. Mm-hmm. Soort van. Het is een losse entiteit, een soort van stichting, om het zo maar te zeggen.
Yeah.
Die continuïteit doet voor .NET projecten. Bijvoorbeeld, mm-hmm. bijvoorbeeld denk aan Akka.NET, die Wix installers. Of eigenlijk best wel Newton Soft, dat soort open source packages.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment wil je niet dat als de core maintainer onder de bus komt, dat
alles stopt.
Ja, dat niemand bij die GitHub repos kan. En mm-hmm. dat het eigenlijk allemaal locked is.
Ja.
Dus echt voor continuïteit. En ze gaan je ook helpen om sponsoren te zoeken. Dat soort dingen.
Mm.
Alleen daar was de director ook een beetje rigoureus geweest. Die had, een bepaalde repos. Mensen hebben gewoon GitHub repos van hun belangrijke .NET libraries. Alleen die worden dan in github.com/.NET worden ze daar naartoe verplaatst.
Mm-hmm.
Alleen zij had even een paar keer op de merge knop gedrukt. Zonder het een beetje goed te vragen aan die core maintainers. Dus er waren een paar lui volledig over de zijk gegaan. Want daarmee verliezen ze een soort van de controle op hun kindje, weet je wel.
Ja, 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 zeker. Ja.
Dus toen moest die vrouw, die director, die moest opstappen. En die is gewoon ontslagen.
Ja, ja, ja. Ja, lastig verhaal natuurlijk. Want daar weet ik wel inderdaad dat jij je recht soort van afgeeft.
Ja.
Maar inderdaad, het was wel handig geweest als die mensen even overlegd hadden. Zo van, voordat we jullie code allemaal...
Ja, en dat ging dan ook over argumenten van dat het allemaal dan onder dezelfde GitHub Enterprise viel met central billing voor die .NET Foundation, et cetera.
Mm.
Maar
nou, het schaadt natuurlijk ook heel erg reputatie. Daarom ontslaan ze zo iemand ook meteen.
Ja, dat was de duurde 1 of 2 dagen en toen was ze weg.
Ja.
Maar dat was wel lullig voor haar. Maar ja, dat is wel haar fout. Maar ja. Dat was er een beetje. Toen was er een beetje zo'n klein sprankeling vuurtje.
Ja. Yeah,
en toen deed die tot net een reload.
Toen ging het helemaal.
Ja, en toen sloeg de vlam in de pan, zeg maar.
Ja.
Ja, nou, we hopen dat het nu stabiel wordt. Als het goed is, komt .NET 6 binnenkort, hè?
Ja. Ik gebruik toch geen Visual Studio, maar is dat al in...
het is RC2 nu. Preview 7, volgens mij.
Oké. Okay.
Dus het zal volgens mij binnenkort .NET Conf.
Mm-hmm.
Ik verwacht dat het dan...
Draai jij al de release candidate? Of,
Nee, nee, ik heb .NET 5 dan draaien.
Mm-hmm.
Maar ja, zoals ik zei, ik zit veel in functions.
Oh ja.
En ja, isolated worker is gewoon niet, nog niet oké. Okay. Dus we moeten gewoon even wachten. En ik ga liever dan over naar .NET 6. Een van die echt van die features waar ik denk van, nou, dan kan nog wel eens echt gewoon day-to-day impact hebben voor developers, is dus die minimal APIs voor ASP.NET 6.
Ja, ja, daar was ook enige discussie over, want daar... Dat is ook zoiets wat mensen echt helemaal...
you love it or you hate it.
Ja, echt.
Het ziet er een beetje uit voor de mensen die misschien Node kennen. Express.
Ja, Express. Daar lijkt het echt superveel op.
Het is gewoon echt gewoon... Je hebt gewoon één file. Je doet app.map.get. En dan je route en je hebt een Lambda-functie. En daar handel je het in af. Dus wat we in C-Sharp 9... Zo, had je al van die program CS-files zonder static void main.
Mm-hmm.
Dat, en dan in dezelfde file soort van je controllers en je actions al in één file kunnen hebben.
Ja.
En dan een soort van lambda-functies als argument van die routing opgeven hoe dat moet opgepakt worden. Dat is een beetje minimal APIs.
Ja.
En dat is wel echt heel anders dan ASP.NET core nu in elkaar zit.
Ja.
Ja, tenminste qua boilerplating.
Ja. Ja, ik ben nou functions, werk ik heel veel mee, ben ik een beetje gewend. Dat was al een hele grote stap, want dan heb je eigenlijk alleen nog maar de actions die je overhoudt elke keer. Ja, ik denk dat het even wennen zal zijn voor iedereen, maar ik denk dat het wel heel veel van dat boilerplate die je elke keer toch genereert, die gewoon weg is nu, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk dat het, ja, het gaat wel wennen.
Ja, ik denk het ook al. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja. Ik denk dat je een API'tje opzetten dan best wel snel kan gaan.
Ja.
Ja, het is een beetje de vraag natuurlijk. Je wil natuurlijk altijd swagger erop hebben. En,
ja, maar dat kun je dan weer, door één attribute of zo. Ja. En, weet niet, tegenwoordig is dat volgens mij redelijk simpel. Of in een startup configureren.
Zo. Dat komt helemaal goed.
Ja.
Maar goed, daar heb ik dus wel zin in. En voor de rest tot met 6. Kijk, je hebt natuurlijk de hele Maui-stroom nog. Met die,
ja, dat moet ik nog zien of dat wat wordt.
Ja, ik ben ook benieuwd eigenlijk. Dat is dus de hele weer cross-platform UI. Mm-hmm. Beetje Xamarin on steroids nu. Ik ga het zien. Ik geloof niet echt dat het succesvol gaat worden. Maar...
Ja, ik moet ook zeggen, ik volg best wat .NETels op YouTube. En ik kijk best wel wat YouTube. Maar ik zie het niet vaak voorbij komen. Ook niet in previews of zo. Dat mensen zeggen van, oh, ik heb deze vette app gemaakt. Moet je kijken hoe vet het allemaal is.
Ja, je hebt de usual suspects. James Montemagno en Gerald van Sluis, de Nederlandse software developer. Die...
Ja.
Ben benieuwd. Het gaat toch lastig zijn om tegen Electron op te boksen? Als cross-platform.
Electron, Flutter, noem ze maar op.
Ja, Flutter is ook nog redelijk niche natuurlijk, denk ik.
Ja.
Maar Blazor ben ook benieuwd. Ik hoop dat het misschien wat gaat worden. Nou ja, het zou leuk zijn als we een keer een projectje mee kunnen doen.
Ja, ja, dat is zeker waar, ja. Ja, misschien kunnen we... We maken er misschien wel een keer een podcast overlevering van.
Van Blazor, ja. Moeten we doen.
Zeker.
Oké, okay, nou bedankt voor het luisteren. Het is een korte aflevering, even over het .NET update. Mocht je nou vragen hebben, feedback, stuur dan een mailtje naar podcast@cloudrepublic.nl. Vergeet ons zeker niet te volgen op LinkedIn. Daar komen de meeste updates. En bedankt voor het luisteren.
Ja,
tot ziens.
Tot de volgende keer.